U vindt de tekstgemeente voor de prediking van het woord voor dit middaguur in het u voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 27, met name de verzen 23 en 24. Handelingen 27, de verzen 23 en 24, waar Gods woord en onze kerntekst voor dit middaguur als volgt luidt. Waar Paulus spreekt op dat schip tegen die mensen. Want dezezelfde nacht heeft bij mij gestaan een engel Gods. Wiens ik ben. Welke ook ik dien. Zeggende, vrees niet Paulus. Gij moet voor de keizer gesteld worden. En zie, God heeft u geschonken. Allen die met u waren. Tot zover de lezing van onze kerntekst. En wij schrijven boven de prediking het woord van Paulus te midden van storm en noodgetij. We letten op een drietal aspecten van dat woord. In de eerste plaats staan we stil bij een woord van vermaning. In de tweede plaats gaan we letten op een woord van bemoediging. Om dan in onze derde of laatste gedachte ook stil te staan bij een woord van redding. En niet één zal er omkomen. Het woord van Paulus, te midden van storm en noodgetij. Wij staan achtereenvolgens stil bij een woord van vermaning, een woord van bemoediging en een woord van redding. Gemeente van Urk, onze tekst neemt ons vanmiddag in de geest mee naar een schip op zee dat in grote nood verkeert. En kijk eens jongens en meisjes wie er ook op dat schip aanwezig is. Kijk eens goed, jullie kennen hem wel. Paulus, de apostel Paulus. Maakt hij een kroes? Nee. Paulus is op het schip aanwezig als een gevangene om Christus wil. En u weet, heeft zich een en andermaal beroepen in de achterliggende hoofdstuk op de keizer van Rome. En nu is Paulus uiteindelijk op weg naar Rome. Want de Heere heeft hem beloofd dat hij daar in die grote stad Rome, de hoofdstad van het Romeinse Rijk, ook het evangelie van de Heer Jezus Christus moet gaan verkondigen. Maar goed, dat schip dat vaart, dat gaat in eerste instantie allemaal geweldig, niks mis mee. Als je thuis mag komen, en je hebt een GBS-bijbeltje of een ander bijbeltje of een kaartje, dat je gewoon eens even nakijkt voor jezelf ook met de kinderen erbij. Hoe heeft hij nou precies gevaren? En dan kun je het zien hoe hij zo vaart. En dan komt hij bij het eiland Kreta, hè? Dat kennen we. En dan is u voorgelezen, dan wordt de vaart toch echt wel zorgelijk hoor. En Paulus die adviseert de stuurluid ten zeerste aan om alsjeblieft mensen niet door te varen, maar om te blijven in de plaats schone havens. En dan mag erbij zeggen namens de Heere, denken jullie toch eigenwijs te zijn en door te varen? Je bent gewaarschuwd, dan zal niet alleen het schip grote schade ondergaan, maar ook het leven van allen die aan boord zijn. Nou vraagt daar een meisje, dat jochie daar ook mijn vriend, dominee, hoeveel mensen zitten daar nog meer aan boord? Weet jij dat? Een heleboel, kerkvol. 276 mensen, dat is wat. Dat is een flink schip. 276 mensen. Een kerk zou je kunnen zeggen. Ja, de kerk wordt ook vergeleken bij een schip. Schip in de, nou. Houd dat beeld maar vast. Allerlei beelden trouwens lopen zo door elkaar heen. Dat mag ook wel. Naar de wijze raad van Paulus wordt niet geluisterd. Ach, wat wil dat mannetje toch zeggen? Die heb je al maar geen verstand van zeemanskunst. En men vaart stug door. En aanvankelijk, ja, geen vuiltje aan de lucht. Er waait een kostelijke, zachte zuidenwind. perfect. Alleen dat duurt niet zo lang. En dan opeens, let op. De Heere die alles leidt en bestuurt, die verwekt uit zijn schatkamers een verraderlijke stormwind, genaamd Euroclidon. Nou, dat gaat te keer. U als urkers die de zee bevaren, die weten dat als geen ander. En ze vechten. En ze kunnen het schip nauwelijks de baas. Moet je toch eens kijken. Men vecht met man en macht, hè. Om dat schip in nood drijvende te houden. Zie het voor je. Doe je ook mee. En alles wat overtollig is, het een naar het ander gaat overboord. En zo, oei, onder storm en onweer, dobbert men vele dagen stuurloos over de wilde baren. Laat dat toch eens even op je inwerken, wat dat geweest is voor die mensen, lichamelijk, psychisch, nog geestelijk. Alle hoop om in leven te blijven ontvalt hen. Dat is wat. Benauwd. Hè? En nou te midden, hè, van dit storm- en noodgetij neemt apostel Paulus het woord. Aan deze inleiding zijn we aangekomen bij onze eerste gedachte, een woord van vermaning. Hè? In vers 21 is u voorgelezen. En als men lange tijd zonder eten geweest was. Lange tijd. Dat is hier ongeveer 14 dagen lang had men niet gegeten. Dat voelt u wel aan, hè. Onder zulke omstandigheden kan je toch bijna geen hapje door je keel krijgen. Ze zullen misschien wel iets gegeten hebben. Maar goed, haar hoofd stond er helemaal niet na. Trouwens, als je het hoofdstuk doorleest, er was voldoende eten aan boord. En straks op het einde van het hoofdstuk, hè, nou, dan gaat Paulus bidden en danken. En dan eten ze alle. En zegt hij, nee, je moet eten, want dat dient tot uw behoudenis. Dan moet ik oppassen, en u ook, hoeven dat niet te gaan vergeestelijken. Je moet u niet gaan zeggen dat Paulus avondmaal gevierd heeft met die mensen. Dan ga je te ver. Maar er liggen wel geestelijke lijnen in. Laat de historische context maar staan. Op een geestelijke lijn, zullen de Puritijnen zeggen, al viert Paulus geen avondmaal met die mensen op dat schip. Maar wel, hij bidt als voorganger. Hij breekt het brood en hij zegt toe, eet. Eet een weinig. Want dat dient tot uw behoudenis. Nou, wie moet dan niet denken wat de Heer Jezus tegen zijn kinderen zegt, tegen zijn hongerige en dorstige. Neemt, eet en drink. Doe dat op mijn gedachtenis. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Die lijn mag je er rustig voor jezelf al mediterende uithalen, hoor. Echt. Dat is helemaal niet verkeerd. Dus straks eten ze allemaal goed smoets. En vanwege de grote nood, ik zei het al, ja, hadden ze totaal geen trek in eten. Dat teken tussen haakjes de grote moedeloosheid waarin al die mensen waren terechtgekomen. En dan staat er zo, hè, als men lange tijd zonder eten geweest was, toen stond Paulus op in het midden van hen en zeide, een vermanend woord, maar wel in liefde, o mannen, men behoorde mij wel gehoor gegeven te hebben en van Kreta niet afgevaren te zijn. En deze hinder en deze schade verhoed hebben. U houdt uw adem als het ware in. U zegt, Paulus, man, jij durft. Ben jij nou niet bang, joh? Om tegen dat uitgehongerde gezelschap, wat helemaal aan het einde is, ook lichamelijk en psychisch, een woord van vermaning te spreken. Ben jij nou niet bang, joh? Dat ze jou in deze uiterst kritieke situatie zullen gaan. Wat jij? U ons de les lezen, wil je mond eens houden? We pakken je beter, gooien over je boord. Nee. Daar is Paulus geen ogenblik voor bevreesd geweest. Luister maar goed. Paulus is in het midden van hen opgestaan. Niet in hoogmoed, maar in ootmoed. Niet in eigen kracht, maar in de kracht van Christus zijn Heere, die hem hier bijzondere kracht geeft. En daarom, geliefde, is de diepe ondertoon van dit vermanende woord de liefde van Christus. En daarom is dit woord van vermaning gericht niet op zijn eer, op zijn naam, maar op Gods eer, op Gods naam. En daarom klinkt er ook in dit woord van vermaning helemaal niets door wat vaak bij ons helaas zo is van boosheid, frustratie, irritatie, hè? Maar bij hem van pure, ware bewogenheid met zondaren. Zoals dat in de Heer Jezus Christus volmaakt is. Die zag altijd de mensen wie ze ook waren. Hoeren en tollenaars ook met innerlijke ontferming en bewogenheid aan. Zo mag Paulus dat ook doen. Maar let op. Dan komt wel eerlijk en oprecht vanuit die gezindheid van Christus hun ongehoorzaamheid als schuld openbaar. Daar stapt hij niet overheen. Nee, Paulus is ook hier gemeend op dit schip. Dat dreigt met man en muis te vergaan. Help mis. Een echte en een rechte evangeliedienaar. Wie het woord recht snijdt, die de mensen niet bedriegt. En dat evangelie van vrije genade, gemeente, wijst ook ons altijd aan de ene kant op onze ongehoorzaamheid aan de Here. Hoe zegt het Haaldmans formulier dat? Staat ook op mijn schets. Ik wist niet dat u voorbereiding had, maar dat doet er niet toe. Daar ligt altijd de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, de oorzaak van al onze ellende. Met dat werkelijkheid voor u? Door niet te luisteren naar onze schepper en weldoener, hebben we onszelf in ons verbondshoofd Adam moed en vrijwillig heel bewust in de allergrootste ellende gebracht. Terwijl wij door de Heer onze schepper en weldoener goed, ja zeer goed zijn geschapen, naar zijn beeld, maar zijn gelijkenis in ware kennis gerechtigheid en heiligheid. Niet voor de dood, niet voor de ondergang, maar voor het leven met hem. Het eeuwige leven met hem. Tussen haakjes leerden wij dit verstaan met ons hart. Op de leerschool van de Heilige Geest. De ontdekkende genade. Noodzakelijk. Noodzakelijk. Hoe zeiden ze dat vroeger op Urk en nog steeds? De eerste Adam niet geleerd. De tweede Adam. De Heer Jezus Christus, die dierbare borg en zaligmaker, niet echt en recht begeert. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En tegelijkertijd tot een dagelijkse vernieuwing van ons leven. Die twee, die corresponderen met elkaar. Nou. U verkeert in de week van voorbereiding door de grond mij, o God, en ken mijn hart. En laat het u maar uitdreven naar de troon der genade. Krijg huiswerk mee, van Gods wegen. En dit woord van vermaning hebben alle mensen nodig. Wereldse mensen die het nooit eerder van gehoord hebben. Maar ook mensen zoals wij, op Urk, die van jongs af aan bij groot gebracht zijn. Dit vermanende woord, dit ontdekkende en schuldigstellende woord, dat is niet hard en liefdeloos. Verre van dat. Dit woord komt helemaal op uit de liefde van die God die waarlijk het behoud van zondaren op het oog heeft. Die notabene zweert bij zichzelf. Mooi nou nog meer. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heer, Heer, zo ik lust hebben aan de dood van de goddelozen, maar daarin heb ik lust dat de goddelozen zich tot mij bekeren en leven. Bekeert u tot mij en leef, want waarom zoudt gij sterven, o gemeente van Urk? Dat is wat, wat een boodschap. Voel je het? Door het woord van vermaning wil de Heere dat wij de oorzaak van onze nood grondig en recht leren kennen. Opdat wij vanuit die grote nood en dood tot hem zullen gaan roepen. O God, verlos en red mij uit de nood. De wateren zijn tot aan de ziel gekomen. Ik zink in het slijk, ik voel mij overstromen. Ik ga te grond, de vloed is mij te groot. En dan weer, o God, wees mij de zondaar genadig. En dan weer, Heere, red mijn ziel. Och, Heere, Och weet mijn ziel door u gerecht. En dan weer met een Hiskia die de boodschap thuis gekregen heeft. Geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven en in leven. Een godvrezende man, hè? Kit zijn aangezicht naar de wand. Piepten als een zwaluw, kit als een duif. Heer, ik word onderdrukt, wees gij mijn borg. En zo maakt de Heilige Geest voor het eerst, ook bij vernieuwing, plaats voor die borg en middelaar. De Heer Jezus Christus en zijn werk. Zeg, wat wordt dan het evangelie, hè? Een zeer goede, wat zeg ik? Een zeer blijde boodschap, zoals je nog nooit eerder in je leven hebt gehoord. Als zulke, vervolgens ook door diezelfde geest, ogen des geloofs krijgen, buiten zichzelf, om op hem te zien, die nou zonder zonden is, die zich tot zonde liet maken, over wie op Golgotha al Gods baren en golven zijn heen gegaan, en die het uitgeroepen heeft met grote stem. Het is volbracht. Oh, wat krijgt hij. Die dierbare, al genoegzame borg en middelaar. Dan voor zulke een onuitsprekelijke waarde. Hij, die machtig en zeer gewillig is. Om radeloze, reddeloze, hulpeloze. En goddelozen in zichzelf te redden van de eeuwige dood. Kijk, dan leert je dat Adelmasformulier zo schoon zegt. Bij aanvang, maar levenslang in te leven. Ja, midden in de dood te liggen. En nochtans, door de trekkende liefde van de Vader. En door de stuwingen van de Heilige Geest. Uw leven buiten uzelf. In een gekruisigde en opgestane zaligmaker alleen te zoeken en ook te mogen vinden. Ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Ik ben gevonden van degene die ten diepste naar mij nooit gevraagd hebben. Kijk, dan zouden ze vroeger zeggen op Urk, dan valt er een hele mens schoontjes tussenuit. Dan valt God in Christus erin en dan brengt hij alles mee voor een niet en nul. Zou je daar niet naar verlangen? Nee. Dat mag. Jazeker, zo werkt de Heer. Dan mag hij ademhalen. En dan zegt hij, rust een weinig. Eet en drink. Opdat de weg voor u niet te veel zal zijn. En zo komen we aan bij onze tweede gedachte. Waarin Paulus spreekt een woord van bemoediging. Moet u toch eens horen, geliefde. Wat Paulus als een vader in Christus nou zo hartelijk tegen al die mensen zegt. Hij zegt, doch, maar nu, als nu, vermaan ik jullie de goedsmoeds te zijn. Want er zal geen verlies geschieden van iemands leven onder u, maar alleen van het schip. Dat is wat, hè? Wat een bemoedigende boodschap. Mag Paulus hier op dat schip aan al die wanhopige mensen verkondigen? Eerder had hij al profetisch gesproken dat als ze toch zouden doorvaren het schip, maar ook alle opvarenden in grote nood zouden komen. En nu? Nu spreekt datzelfde manneke bij God vandaan. Een liefdevol woord van bemoediging. En dat legt beslag. Dan voelden al die mensen wie het zijn, waren allemaal deugnieten, die moesten naar Rome toe. He, wij zouden zeggen, nou ja, doe maar. Die mensen die merken aan alles dat Paulus spreekt met zijn hart als een die weet en gelooft in de boodschap die hij brengt. Geen vroom praatje. Nee. Dat is echt, dat komt bij God vandaan, dat merken ze aan alles. En de Heer werkt daarin mee, dat wordt de beslag van het woord. Ze zijn onder de indruk. En dat profetische woord dat Paulus daar preken mag, dat geeft die mensen moed en krachten, al zijn ze nog niet gered. En u vraagt zich terecht af, maar dominee, hoe weet Paulus dat nou toch zo absoluut zeker? Hoe komt die man aan die wijsheid? Nou, dat zegt hij ook eerlijk in vers 23. Hij zegt, heel open, transparant. Dezezelfde nacht, lieve mensen, heeft bij mij gestaan een engel Gods, wiens ik ben, welke ook ik dien. Een engel Gods. Nou, de jonge kinderen onder ons, die pas voor het eerst naar school zijn gegaan, of voor het tweede, derde jaar, die weten wel wat een engel is, hè? Een knechtje van de Heer en een boodschappenjongen, zoals jij misschien hulpje van de juffrouw mag zijn. Een engel, dat is een boodschappenjongen van de Heer. Die heeft de Heer gezonden op dat schip. Dan voelt iedereen, dat doet de Heer niet zomaar. De Heer vermorst zijn genade niet. Dus dan is de nood toch wel heel groot dat de Heer het nodig acht om naast de genade die hij aan Paulus geschonken heeft, en dat is heel groot, hem te verzekeren van een engel Gods als onderstreping, ja, dat het Gods eigen woord is, waar ze staat op kunnen maken. Wanneer is dat gebeurd? Wat denken jullie? Toen Paulus in die nacht geknield lag te bidden, ook voor al die mensen en voor de voortgang van het werk Gods, stond opeens een engel van de Heere God naast hem. En dan getuigt Paulus hier warm van zijn God en zaligmaker, wiens ik ben, van wie ik ben. Hij wil zeggen, lieve mensen, ik ben gelukkig niet meer van mezelf. Ik ben van hem. En wie moet nou met mij niet denken aan zondag in het catechismus? Dan komt hij zomaar schoon naar voren. De belijdenis van Paulus gemeente en van elk oprecht gelovige is wel zondag 1 van ons troostboek zo schoon, zo warm vertolkt. Ik ben met lichaam en ziel beiden in het leven en sterven niet mijn, maar het wettig eigendom geworden van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus, die met zijn dierbaar kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft, enzovoort. Van hem ben ik en hem dien ik ook, wiens ik ben, welke ook ik dien. In de Galatenbrief zegt hij, die mij lief gehad heeft en die zichzelf ook voor mij heeft overgegeven. Dat is wat. Mag u daarin meekomen? Raakt dat uw hart? Of zeg je, ja dominee, dat zijn zulke grote zaken. Daar sta ik nog voor. Ja, dat kan. Maar de Heere wil de prediking gebruiken om je op te wekken, om je uit te drijven, om nou niet eerder te rusten voor je werkelijk in Christus geborgen bent. Niet hebbende uw eigen gerechtigheid, maar zijn geschonken gerechtigheid door het geloof. En dan is de vrucht, ja, ook liefde tot de naaste. Dan kan het ook niet anders en dan wilt u ook niet anders. Dan leven wij ten principale niet meer voor onszelf. Voor die tijd was het ik en nog eens ik. Meer. Nou ja, hè? Maar nou leven door, uit hem, door hem en tot hem. Dan leeft heel kinderlijk als vrucht daarvan die brandende begeerte in ons hart. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. En dan mogen wij het ook met Paulus ervaren, in hoogte, in diepte, in leven en sterven. Uw liefde dienst heeft mij nog nooit verdroten. En kijk, als dan de stormwinden opsteken, dat gebeurt toch een keer vroeg of laat. Als dan die stormwinden op gaan steken over ons leven, ja, en wij dreigen ook na ontvangen genade, ja, voor eeuwig weg te zinken in de kolkende zee. Oh, dan maakt God in Christus waar door zijn lieve geest. Wat voor Luther van zo wezenlijk belang geworden is, Psalm 46 vers 1, waar we mee begonnen. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkte, als zij door droefheid kwijnen. Ze werden steeds zijn hulp gewaar, ook op het zinkende schip, in zielsbenoodheid in gevaar. Dies daarom zal geen vrees ons doen bezwijken, ofschoon de aarde uit hare plaats mocht wijken. schoon het hoogst gebergd, uit zijn stee, uit zijn plaats, verzet wie het in het hart der zee. Dat is wat. Wat een vastheid ligt er in God drie enig. En in zijn lieve zoon, die biddende en dankende hoge priester, die nou altijd leeft om voor de zijnen te bidden. Ook als zij niet weten hoe en wat ze bidden zullen. Wat een troost om te mogen ervaren, begrepen te liggen in de voorbidding van Christus. Zijn gebed legt gewicht in de schaal. Dat geeft de doorslag. En mag ik nou u van deze kant eens benaderen, gemeente? Voelt u, jij en ook ikzelf, voelen wij nou niet de grote armoede en leegte in uw hart en leven als u deze God en deze zaligmaker niet kent? Als u nog van uzelf bent en daar zo genoeg aan heeft, en die compleet langs hem voorbij leeft. En zo de wereld, misschien de godsdienstige wereld, en leeft naar het leef- en denkschema van deze tegenwoordige wereld, want er komt wat op ons af. Dat ga ik allemaal niet opnoemen, maar dat weet u net zo goed als ik. De massamedia, de drank en de drugs, ook hier. De verleiding, de grootsheid van het leven, om elkaar de ogen uit te steken. Maar het is zo leeg, mensen. Als je niet meer hebt dan dat postje. Hè, je moest straks onverzoend voor de rechterstoel van Christus verschijnen. Vreselijk. En dan geen acht op hem gegeven te hebben. Toe, word wakker. Ontwaakt gij die slaap. Want zo kunnen wij niet getroost leven en zalig sterven. Dat is wat. Als een mens, toch, alleen door het leven moet, te midden van alle storm en noodgetijen. Onderschat het niet hoor. Wie moet ons dan helpen? Wie? Wie moet onze ziel dan redden van de eeuwige dood? Wie? De dominee? Nee, natuurlijk niet. Ook niet Gods volk, ook niet. Geen mens kan dat. Alleen Christus, aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Zeg, laat dit bemoedigend woord van Paulus u, jou, maar ook mij heilig jaloers maken en opwekken om die God en zijn Christus te zoeken met ingespannen krachten. Daar wij allen nog leven in het lieflijke heden van vrije genade en in die wel aangename tijd, in die dag der zaligheid, waarin de Heer zo hartelijk en welmenend en indringend en lokkend, en noemt u het allemaal maar op, al die bijvoeglijke naamwoorden, roept: heden, zo gij mijn stem hoort, verhard u toch niet langer. Wat denk je daarmee te bereiken? Je ondergang. Verhard u niet, maar laat u lijden door mijn geliefde zoon, die allergewilligste en allervolkomenste zaligmaker, voor wie niemand te vies en te vuil en te slecht en te goddeloos en te eigengerechtigd is. Toe, geef het eens over. Zalig om hier eens een keer met alles overboord te gaan. Ik weet dat het kost een hele mens, maar het is ook zo'n opluchting. En om naar het vrije genade door hem te worden opgevangen, worden opgeraapt, worden gewassen en gereinigd door zijn dierbaar bloed, gekust te worden. Wat zegt de bruid? Hij kusse mij met de kussen van zijn mond. Want uw uitnemende liefde is beter dan de wijn. Dat is leven. Dat is leven. Dat is blijdschap. Dat is vrede. En dan heb je toekomst. Wanneer je sterven moet, na de dood is er leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. In onze derde gedachte spreekt Paulus ook een woord van redding. Moet hij toch eens horen. Wat die engel namens de Heere God, de Vader en de Zoon tegen Paulus zegt. Vrees niet, Paulus. Gij moet voor de keizer in Rome gesteld worden. En zie, God, de levende, heeft u geschonken allen die met u varen. Die 276 mensen, er zal er niet eentje omkomen. Wat een belofte. Wat een belovende God. Vrees niet, Paulus. Paulus, houd op met vrezen. Wees niet langer bevreesd. Leg je overmatige vrees en angst maar af. Ik acht dat een geweldige bemoediging. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik kijk nog steeds, nog langer meer, hoog tegen Paulus op. Een man die zo duidelijk kan verklaren wat God aan zijn ziel gedaan heeft. Hè? Zijn bekering. Die zo duidelijk geroepen is door de Heer Jezus. Ja? Dat wil zeggen, een man met zulke papieren van zijn kindschap en van zijn knechtschap en van zijn roeping en van zijn zending. Dat is een eikenboom, de gerechtigheid. Die man vreest toch nooit? Ja? Nou zie je dus uit het woord dat ook Paulus een mens van gelijke beweging is, net als wij. In zichzelf zwak van moed en klein van krachten. Laat dat in de zekere zin ook tot een zekere bemoediging zijn. Dat niet alleen de zwakgelovigen, de kleinen in de genade, vaak zoveel vrees hebben. Bang voor zelfbedrog, bang zelf begonnen te zijn, bang dat het niet echt is. En noemt hij het allemaal maar op. Maar dat ook de bevestigde kerk, die met een drie-ene God verzoend is door de Heilige Geest, Abba, lieve Vader, dat ook zulke mensen aangevochten worden, bevreesd kunnen zijn. Ze blijven in zichzelf ook zondaar. Met alle lek en gebrek tot de laatste snik. Laat het u een zekere bemoediging geven. Vrees niet. En nou even kort en zakelijk, hè, maar niet zonder liefde. Wat gebeurt er nou in het hart als de Heere door zijn woord en geest, hè, deze woorden spreekt tot zijn vreesachtige kinderen? Vreest niet. Ik hou u nog even in spanning. Deze woorden, vrees niet, je mag het thuis opzoeken in de concordantie als je wilt, komen vele malen in de Bijbel voor. Vaak op kruispunten in het leven van het geloof. Bij Abraham, bij Jesaja, bij de profeten. Ook jongens en meisjes, je kijkt naar jullie, het is alweer 7 september. De scholen zijn begonnen, als de Heer dat geeft. Je mag het beleven, dit is al adventstijd. Ja, we zitten in de 9e maand, hè? In de 9e maand. Nou, met de kerst. Die herders in de velden van Efrata, jongens en meisjes. Die kennen jullie. Er komt ook een engel uit de hemel. En die omschenen met een groot licht. Hè? Het verteert hen niet. Worden ze in gevangen als het ware. En dan vrezen die herders. Dat kom je altijd tegen bij degene die de Heere vrezen in de Bijbel. Als de Heere zich openbaart in een droom, in een visioen, door een profeet of door een engel. Altijd die vrezen, dat ontzag, die heilige huiver. God is God, de gans andere. Lees je heel de Bijbel door. Onthoud het maar eens. En dan zegt die engel in de kerstnacht, niet waar, jongens en meisjes? Zijn jullie die tekst eens op? Vrees niet, want ziet, ik verkondig u. Ik evangeliseer u grote blijdschap. Die al den volken wezen zal, namelijk dat u, kijk, dan word je ingesloten door de opzoekende, insluitende liefde Gods in Christus, dat u, arme verachte herders, heden geboren is. Christus de Heere in de stad Davids, enzovoort. En daar gaan ze. Dus wat gebeurt er nu door de Heilige Geest in het hart van een vreesachtig mens die de Heere ootmoedig vreest en hem hartelijk lief heeft? Als de Heere spreekt, vrees niet. Geef u eens antwoord uit uw ervaring. Wat gebeurt er dan? Dan neemt de Heere terstond door zijn Heilige Geest de slaafse, de overmatige vrees weg. En schenkt hij de zijnen de kinderlijke vrezen van zijn naam. Calvijn zegt dan heel schoon en diep, dan zijn hun harten door hem bereid gemaakt om zijn troostrijke belofte te ontvangen. Is het waar of niet? U die daar kent, is het waar of niet? Wees nou eens eerlijk. Zo werkt de Heer. Nog steeds krijg een ander beeld namelijk. Het kan zijn in geestelijk opzicht allerlei stormen en de duivel die zwiert omheen. Jij geen heil bij God, je komt nog als een huikelaar openbaar, je gaat aan het avondmaal. Maar de mensen moesten eens weten wat de smerige praktijk je achter de hand houdt. Hoe je de zaak beduvelt. Nee, maar en ook als dat niet waar zou zijn. Dan kan het geweldig stormen als je op de zee van Satan ligt. Pas op. En de grond uit alle weldaden weg. Je kan nergens bij. Gij hebt geen heil bij God. Nou, hè? Herken je het? En je komt in de kerk. Nou ja, ik zal nog één keer naar de kerk gaan. En er wordt gepreekt over die storm op zee. En dan komt Christus. Zwijg. Wees stil. En terstond de storm houdt op. En de zee is ook stil. U weet als het geweldig gestormd heeft. En het is de andere dag windstil. Is die zee nog niet stil? Dat dendert, ik weet niet hoe lang door. Hè? Dat weten jullie wel. Hè? Maar een dubbel wonder. Hè? Zwijg. Wees stil. De storm gaat liggen. En de zee is stil. En dan zit je rustig, bedaard. Met die man wiens naam was Legio, die niet te temmen was door niemand. Rustig en bedaard, wel bij je verstand, aan de voeten van Christus. En je als een droge spons mag je de woorden des levens uit zijn hart en mond ontvangen en opeten. Zijn vlees is waarlijk spijs, zijn bloed is waarlijk drank. En je zou wensen dat de kerk nooit meer uitging. Want dan was hij zelf kwijt, daar is hij alles. Nou dat, hè. Zo werkt nou de Heer. Vrees niet, Paulus, gij moet voor de keizer gesteld worden. Een streep onder moed. En u voelt allemaal aan, het is geen menselijk moeten, geen wettisch moeten, maar een goddelijk moeten, vanuit het welbehagen Gods, vanuit Gods raadsbesluit, vanuit zijn heilsplan. De Heer had hem een en andermaal beloofd, hè, dat hij ook te Rome van hem zou getuigen. En nogmaals, van daaruit had Paulus zich op de keizer beroepen. En nu voelt u de spanning aankomen, de aanvechting. Nu dreigde dat schip, hè, met al die 276 mensen in storm en noodgetij te vergaan. En nou u verder preken. Wat zal er dan van Gods belofte terechtkomen? Als dat gebeurt, komen die beloften niet uit. Is God geen waarmaker van zijn woord? Is God een leugenaar? Is God onbetrouwbaar? Dan heeft een duivel het gewonnen. Voel je het? Paulus was bevreesd. En nu, oh, de Heere weet heel lief wat van zijn maagsel zij te wachten. Hè? Nu neemt de Heere zijn vrees, zijn overmatige vrees, opnieuw weg. En schenkt hem de bevestiging van de belofte een en andermaal tot hem gesproken. Het grote doel van zijn reis naar Rome is dus dat hij daar in die grote wereldstad het rijke evangelie van een gekruisigde en opgestane zaligmaker zal gaan verkondigen. En zie, zo verkondigt de engel verder, God heeft u geschonken, allen die met u waren. Op welke wijze, zo vraagt u zich af. Heeft de Heere God nou al die mensen, die 276, aan boord van dat schip hem gegeven? Wat denkt u? Wat doe ik nou, jongens en meisjes? Handen vouwen. Paulus heeft gebeden tot de Heere God. Hij heeft gebeden voor die mensen. Of die ze bewaren wil, of die ze bekeren wil, of Gods belofte uit zou komen dat niemand om, opdat die mensen zouden weten, de Heere, de God van Paulus, is de enige waarachtige God. Bij wie uitkomsten zijn zelfs tegen de dood. En de Heer heeft zijn gebed boven bidden en denken wonderlijk, verrassend verhoord. En dan mag die engel namens de Heer hier verkondigen dat hij niet een paar mensjes, niet 6 of 7 of 60, nee, allen 276 mensen op het gebed. Ze zullen allemaal in leven blijven. Bij de schipbreuk zal er niet eentje omkomen. En daarom mag Paulus nou met grote vrijmoedigheid en blijmoedigheid een woord van redding spreken tot alle opvaarden. Welke les, gemeente, ligt er nou voor ons in? Bent u maar voor in de toepassing? Welke les ligt daar nou onder andere voor onzin? Nou, heel voorzichtig, maar wel duidelijk. Zeg, kennen wij nou in beginsel ook zulk hartelijk bidden voor al de onzin die de Heere aan onze zorgen heeft toebetrouwd? He, je kinderen, als je getrouwd bent en je hebt kinderen gekregen, je kleinkinderen, je familie. En dan mag de gemeente bij horen en breidt het zomaar uit, het volk Israël. Maar goed, allereerst degenen die daadwerkelijk aan onze zorgen zijn toebetrouwd. Kennen wij. Kijk, u weet ook, het gaat nooit om het gebed. Hè? Ook al schenkt hij het gebed. In het gebed zelf is een gave van de Heilige Geest. In het gebed zelf ligt geen grond. Maar wel op het gebed. Doet de Heere nog steeds grote wonderen voor de tijd, voor het tijdelijke leven, jazeker, en voor het eeuwige geestelijke leven. En dus niet om het gebed, maar wel op het gebed. De grond van het gebed is die biddende en dankende hoge priester, de Heer Jezus Christus, die altijd leeft om voor de zijnen te bidden. Wat een schoon en warm getuigenis, hè, geeft Paulus hier voor al die heidense mensen. Ten diepste, dat voelt u wel, hè, gelooft Paulus niet omdat een engel bij hem heeft gestaan, maar omdat de Heere God, wiens eigendom hij is geworden in Christus, het hem door middel van die engel, die boodschapper, gezegd heeft. Paulus geeft de Heere alleen de eer. Hè? Soli Deo gratia. Kijk, lieve mensen, dat is nu waarachtig en levend geloof. Of zaligmakend geloof, hoe je het ook noemen wil. Dwars door storm en noodgetij. Dwars door alle aanvechting heen, zegt Luther, zingt het geloof als een onrustig ding, als gave Gods, op de vaste, betrouwbare grond van het woord. Ik ken weinig gezangen. Ik ben er niet meer opgevoed. Maar er zijn goede gezangen, hè. Vaste rots van mijn behoud. Als de zonde mij... Ik heb de vaste grond gevonden waarin mijn anker eeuwig hecht. Nou, dat is voluit Bijbels. Dat mag Paulus hier beoefenen en ervaren. Al lijkt het erop dat er helemaal niets van Gods belofte terecht zal komen. Nochtans zal het geschieden. Want al wat de Heere heeft beloofd, zal bestaan. En van daaruit zingt David, we gaan het straks zingen, in 56. Ik roem in God, niet in mezelf of in een mens. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbare woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Gemeente, ik ben aan het afronden. Zeg, hebt u nou ook zo'n krediet, zo'n vertrouwen gekregen op het woord van de levende God? Hoe ligt dat nou in uw leven en in jouw leven? Of niet? Of zeg je, nee, dat kan ik niet zo zeggen. Dat is geen besteden. Ik hoop dat het gauw anders wordt, vanmiddag nog. Dat woord, dat levende woord dat ons aan de ene kant eerlijk verkondigt dat wij niet verloren gaan, nee, maar verloren liggen. Dat is onze val. En als wij ons niet van ganser harte tot de Heere bekeren, wij voor eeuwig schipbreuk zullen lijden en dat door eigen schuld. Gij wilt tot mij niet komen. Maar datzelfde woord verkondigt ons ook hartelijk nogmaals en zeer welmenend en bewogen en gunnend dat er redding is voor reddelozen. Al zegt uw geweten, de duivel en de wereld, dat het voor u niet meer kan. Dat hij je eerst verleid hebt tot allerlei smerigheid en vuiligheid. En nu pakt hij je terug. Hij zegt, maak er maar een eind aan. Het kan voor jou toch niet meer. Luister niet naar hem. Doe jezelf geen kwaad. Ik hoor opa nog zeggen, ga nooit met de duivel in discussie. Geef hem maar gelijk. Ook al zou je nog niet weten dat de zaak opgelost is. Heeft opa van Luther geleerd. Zeg dan tegen de duivel, wil je maken dat je wegkomt? Lelijke smeerlap die je bent. Dat ik een vuile zonder ben. Dat weet ik wel. Dat heeft de Heer mij geleerd. Op zijn leerschool. Maar je moet niet bij mij zijn, want ik ben niet meer van mezelf. Ik ben het eigendom van mijn getrouwe zaligmaker. Wil je maken dat je wegkomt? Ga weg. Paulus zegt, wedersta de duivel. En hij zal van u wijken. Al is het voor een tijd. Daar ligt pastoraal onderwijs in. Ik zei, ook al weet u bevindelijk niet dat dat bloed van Christus toegepast is aan uw hart, dan mag u nochtans in de verzuchting dat toch tegen de duivel zeggen om hem aan te vallen. Ik ben niet meer van mezelf. Ik ben het eigendom van hem die mij gekocht en betaald heeft met de dure prijs van zijn bloed. Ik wil bij hem zijn. Jouw kop is vermorzeld. Jij hebt niks over mij meer te zeggen. Nou, zo ging Luther levenslang met een duivel om. Lees zijn werken maar. Maar dat is waar. Dat is nou de praktijk door de oefeningen des geloofs. Dan mag ik zeggen, Heere, en zo verlaat ik me op uw woord alleen. Kom ik om, dan kom ik om. Heere, ik geloof u op uw woord. Maar kom een ongelovigheid, een ongelovig bestaan te hulp. Kijk, in die weg komt de Heer Jezus altijd op zijn tijd verrassend wandelende op de zee, de golvende baren bij ons wrakke levensschip. En denk aan de discipelen, het meer van Genesaret, stormt ze dingen te vergaan en hij slaapt, meester, wij vergaan. En dan komt hij eraan en spookselt en vrezen ze. En zo komt hij aan in het gewaad van zijn woord, springende op de heuvelen, op de golven. En hij komt steeds dichterbij. Hij trekt de aandacht op zichzelf en hij spreekt met kracht en met macht tot zulke vreesachtigen. Die vrezen met een geweldige vrezen van voor eeuwig om te komen. Vrees niet. Vrees niet. Ik ben het. Wees niet bevreesd. En Kolbrugge zegt, dan gaat het eigenlijk in die weg altijd heel snel. Dan stapt hij overboord. En dan loopt hij naar u toe. En dan maakt hij u gewillig als schipper. En je geeft van ganser harte het roer en de touwtjes uit handen. En die hemelse loods, die leidt u verder door de woelige baren. Hè, naar het veilige strand van Emmanuels land. We hebben dus vader, zoon aan boord. En dan kan het ook niet anders, geliefde, toch? Of wij gaan van daaruit, hè. Puur, spontaan op zijn urks. Dat is mooi. Tegen onze medemensen zeggen wie het ook maar zijn. Dat ze ook zeker verlost kunnen worden van al hun zonden en schuld. Door die grote en gewillige zaligmakende Heer Jezus Christus. Voor wie geen ding onmogelijk is. Dan zou je zomaar evangelist worden. Nou, dan kan je ook terwijl je zit te boeten, waar je op schip zit, of in de haven, of waar de Heer je plaatst, in het gezin, maakt allemaal niet uit. Ja, moet stoppen. En dan zal de Heer er zelf ook voor zorgen, dat in vervulling gaat, waarmee dit machtige hoofdstuk eindigt, en misschien dat we een volgende keer daarover mogen kunnen preken, ik weet het niet hoe de Heer het leiden zal. En al zo is het geschied, dat ze allen behouden aan het land gekomen zijn. En u zingt met hart en mond ziende op de Heere die zo getrouw is als sterk. Want deze God, de God en Vader van de apostel Paulus, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de drie enige God, want deze God, geen andere, nee, deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot, door tijd, nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe, zal Hij ons geleiden. Amen. Ja. Amen.